Allemaal een hele goede morgen op deze zondag, de 20e november. Welkom gasten ook in ons midden, gemeenteleden, mensen die meekijken via de televisie en zo zich met ons verbonden voelen. Vandaag is het thema van de preek Bevrijdingsdag. Het is wat een rare thema misschien, een rare naam, want bij ons is Bevrijdingsdag 5 mei. Maar we zijn in het boek Esther zover gekomen dat het daar een echte bevrijdingsdag zal worden. Trouwens, in november worden er in Europa op 11 november ook diverse bevrijdingsdagen en herdenkingsdagen gehouden in verband met de gedachtenis over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. We lezen vandaag dan ook Esther in de hoofdstukken 9 en 10. En ik wens jullie allemaal een hele goede dienst.
Laat het laatste gedeelte uit het boek Esther lezen en dat gaat Minne voor ons voorlezen.
Ik lees met u in jullie Esther 9 en Esther 10, het slot van het boek Esther. De vijanden verslagen. De 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, brak aan. De dag waarop het bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd. De dag waarop de vijanden van de Joden hen in hun macht hoopten te krijgen. Maar het omgekeerde gebeurde. Het waren juist de Joden die hun belagers in hun macht kregen. Die dag sloten de Joden zich in alle steden aaneen, in alle provincies van koning Ahasveros, om hen diep op hun ondergang uit te waren om het leven te brengen. Niemand hield stand tegen de Joden, want angst voor hen had zich van alle volken meester gemaakt. De hoofden van alle provincies, de satrapen, de gouverneurs en de koninklijke ambtenaren steunden de Joden uit angst voor Mordechai. Mordechai had immers een hoge positie in het paleis en zijn faam verbreidde zich over alle provincies en hij werd hoe langer hoe machtiger. De Joden sloegen met het zwaard op al hun vijanden in en zaaiden dood en verderf en ze deden met hun belagers wat ze wilden. In de burcht van Susa doden ze niet minder dan 500 man. Ook doden ze Parsandata, Dalfon en Aspata, Porata, Adalia en Aridata, Parmasta, Arisai en Aridai en Waisata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hammedata, de vijand van de Joden. Maar hun bezittingen raakten ze met geen vinger aan. Toen de koning die dag vernam hoeveel mensen er in de burcht van Susa gedood waren, zei hij tegen koningin Esther, alleen al in de burcht van Susa hebben de Joden 500 man gedood, ook de 10 zonen van Haman. Hoeveel tegenstanders zullen ze dan wel niet hebben gedood in de andere provincies van mijn rijk? Wat wilt u verder nog vragen? Het zal u worden gegeven. Wat is uw wens? Het zal worden vervuld. Esther antwoordde, als het de koning goeddunkt, laat hij de Joden in Susa dan toestemming geven om ook morgen te handelen volgens de wet die voor vandaag geldt. En laat de lijken van Hamans 10 zonen aan een paal gehangen worden. De koning gaf bevel dat het zo zou gebeuren. Er werd in Susa een wet uitgevaardigd en ook werden de 10 zonen van Haman opgehangen. De Joden in Susa sloten zich dus ook op de 14e dag van de maand Adar aaneen en ze doden in Susa nog eens 300 man. Maar hun bezittingen raakten ze met geen vinger aan. Ook de andere Joden, elders in de provincies van het koninkrijk, hadden zich aaneengesloten en hun leven verdedigd. Op de 13e dag van de maand Adar verzekerden zij zich van rust door 75.000 van hun belagers te doden, maar hun bezittingen raakten ze met geen vinger aan. Op de 14e van die maand hadden ze rust en ze maakten van die dag een dag van feestmalen en feestvreugde. De Joden in Susa daarentegen, die zich op zowel de 13e als de 14e van die maand aaneengesloten hadden, hadden rust op de 15e en maakten van die dag een feestdag. En zo komt het dat de Joden van het platteland, die in de niet ommuurde steden wonen, de 14e dag van de maand Adar vieren met feestvreugde en feestmalen en elkaar op die dag lekkernijen toesturen. Mordechai stelde al deze gebeurtenissen op schrift en hij stuurde brieven naar de Joden in alle provincies van koning Ahasveros, of ze nu dichtbij woonden of ver weg. Daarin verplichtte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw zowel de 14e als de 15e dag van de maand Adar te vieren, opdat dit de dagen waren waarop de Joden rust hadden gekregen en niet meer door hun vijanden werden bedreigd, en omdat dit de maand was waarin voor hen droefheid was veranderd in vreugde en rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken, dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen. En de Joden gaven gevolg aan wat Mordechai hun schreef en maakten een vast gebruik van iets waarmee ze zelf al een begin hadden gemaakt. Want zo was het gegaan. Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag en de vijand van alle Joden, had een plan beraamd om de Joden uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, laten werpen om paniek onder hen te zaaien en hen te kunnen uitroeien. Maar nadat Esther zich tot de koning had gewend, gaf deze niet alleen toestemming om een brief te schrijven, maar besloot hij ook dat het onheil dat Haman met zijn verderfelijke plan tegen de Joden had beraamd op diens eigen hoofd zou neerkomen. Hij en zijn zonen werden aan een paal gehangen. Het is naar het woord poer dat deze dagen Poerim worden genoemd. Daarom, vanwege de inhoud van het schrijven van Mordechai en vanwege alles wat ze hadden meegemaakt en wat hun was overkomen, namen de Joden de verplichting op zich om deze beide dagen nooit ongemerkt voorbij te laten gaan, maar ze elk jaar te vieren op de voorgeschreven wijze en op de vastgestelde tijd. Ze wilden dit tot een vast gebruik maken voor zichzelf en voor hun nakomelingen en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten. De herinnering aan deze dagen moest levend gehouden worden. Ze moesten worden gevierd door elke generatie en door elke familie, in iedere provincie, in iedere stad. Nooit mocht de viering van het Poerimfeest bij de Joden in onbruik raken, en ook bij hun nakomelingen mochten ze niet in vergetelheid raken. Koningin Esther, de dochter van Abigail, stelde samen met de Jood Mordechai een tweede schrijven op om Poerim nadrukkelijk verplicht te stellen. Er werden brieven gestuurd naar alle Joden in alle 127 provincies van Ahasveros koninkrijk met woorden van vrede en trouw. Daarin werd de viering van Poerim op de vastgestelde tijd verplicht gesteld. Ze moesten zich houden aan wat de Jood Mordechai hun had opgelegd. Ook koningin Esther legde hun dit nu op en de verplichtingen nakomen die zij voor zichzelf en voor hun nakomelingen waren aangegaan, wat betreft vasten en weeklagen. Esthers bevelschrift bevatte bindende voorschriften voor de Poerimdagen, in de inhoud ervan werd te boek gesteld. Koning Ahasveros legde zowel het vasteland als de eilanden voor de kust belasting op. Al zijn machtige daden en krijgsverrichtingen zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Medië en Perzië, evenals alle bijzonderheden over de hoge positie die hij Mordechai had gegeven. Mordechai, de Jood, volgde in rang immers onmiddellijk op koning Ahasveros. Hij stond bij de Joden in aanzien en was geliefd bij al zijn volksgenoten, want hij streefde het geluk van zijn volk na en zette zich in voor de vrede van allen die tot dit volk behoorden.
Het is een behoorlijk lange uitgebreid gedeelte. En ik lees nog één vers voor, op grond waarvan ik tot het volgens minder wat merkwaardige thema Bevrijdingsdag kwam. Dat is hoofdstuk 9, vers 22. Er staat, omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd. En omdat dit de maand was voor hen, droefheid was veranderd in vreugde en rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken, dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen. Nou, als ik die tekst lees, dan snap je, denk ik, allemaal het thema. En dat is dan, zeg maar, ook wel een vrolijke tekst uit dit gedeelte. Misschien wel bijna een van de meest vrolijke teksten. Ik kan me zo maar voorstellen dat als je hier vanmorgen bent gaan zitten, of je bent ingeschakeld en je luisterde, of je las mee, af en toe wel de neiging had om te denken van... Dit is wel een heftig verhaal. Herman en ik hadden het er een paar keer over toen we de planning maakten van hoe we hem zo zouden plannen. En wie had dan de laatste preek in deze serie met dit gedeelte waar je van tevoren aan voelt komen. Dat verhaal over die, ja, hoe gaan we het omschrijven? Er vallen duizenden slachtoffers. Hoe zit dat? Ik kan me zo maar voorstellen dus dat er meer mensen zijn die dat gevoel hadden. En ik heb er deze week meerdere keren mee doorheen gegaan. En maar zelfs nu ik hem vanmorgen weer zo hoorde voorlezen, moest ik eraan terugdenken. Afgelopen week, toen ik daarmee bezig was, viel mij een nieuwsbericht op. Dat hebben jullie misschien ook gezien. Het overlijden van een oud verzetstrijder, Rudy Hemmers. Een van de laatste nog levende Engelandvaarders. 99 jaar is hij geworden. In 1943 is hij gevlucht, vertrokken naar Engeland. En later met een groep militairen geland in Normandië. En via Frankrijk naar Nederland getrokken. En onder andere van groot belang geweest bij de bevrijding van Tilburg. Rudy werd overal geroemd als een echte held. Het enige fragment wat ik hoorde was een fragment waarin hij vertelde dat hij... niet wist eigenlijk wat angst was. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar goed, wie ben ik met wat ik meegemaakt heb in mijn leven om te vergelijken met Rudy? Eigenlijk iemand die als held, maar waarbij je allemaal kunt voorstellen dat hij ook vreselijke dingen heeft meegemaakt in die periode. Deed me een beetje terugdenken aan een moment op mijn middelbare school, ergens in de 5e en 6e klas. Dat we een avond hadden rondom 5 mei, rondom bevrijdingsdag. Er kwamen twee mensen spreken die allebei overleven waren van een van de kampen. Een predikant en nog een andere spreker. En het was een avond die ongelooflijk diepe indruk op me maakte. Vanwege de verhalen die ze deelden, wat ze meegemaakt hadden. Het zette me aan om toen ook wat meer erover te lezen en... Mijn eigen opa had in kamp Amersfoort gezeten. Dat had de naam nog wel ja, redelijk te zijn, durf ik bijna niet te zeggen. Tot ik ging lezen wat daar gebeurde, omdat ik dat, die man die sprak, vertelde dat ook. Maar wat ik van die avond vooral herinner, was het, eigenlijk voor mijn gevoel is het 100 keer gezegd, maar dat zal wel meevallen, het heeft indruk gemaakt. De tekst die vaak op of meerdere keren op herinneringsmonumenten staat... In meerdere talen. Hè, nie wieder. Never again. Plus jamais. Nooit meer. Alles van die avond, van die sprekers, was erop gericht om ook ons jongeren ervan te laten doordringen. Denk er aan terug, vergeet het niet, zodat dit nooit meer gebeurt. En zo moet je denk ik ook Esther 9 en 10 lezen. Als een soort van monument wat opgericht is, een herinnering aan een vreselijke tijd, maar waarop een wonderlijke manier bevrijding is gekomen. En wat je niet moet vergeten, om altijd dankbaar te blijven voor wat je hebt aan vrijheid, hoe die er gekomen is, en om op je hoede te blijven. Want het kan zomaar weer gebeuren. En daarom werd er ook door de Joden het Poerimfeest ingesteld. Dat wordt beschreven in het laatste hoofdstuk. De hele achtergrond, inclusief nog een samenvatting van alles wat er al verteld is. Het Poerimfeest, het zogenaamde lotenfeest, die loten die geworpen waren, die leken te bepalen hoe het met het volk van de Joden zou moeten gaan aflopen. waar er wordt gevierd hoe Israël is bevrijd. En dat wordt uitgebreid beschreven, zei ik al. Er zijn drie dingen in die beschrijving die eigenlijk de kern vormen. Dat is, het gaat over vasten. De verlossing wordt beschreven. En de viering. Dus het gaat over een vaste, een verlossing en een viering. En die vaste, ik weet niet of iemand die is opgevallen. Want die staat eigenlijk maar even heel kort in een halve zin genoemd. Maar hij is wel ontzettend belangrijk. In hoofdstuk 9 vers 31. Daar staat dat er een herinnering is aan de vasten en de weeklagen. Het is een heel klein zinnetje, even kort. Maar niet onbelangrijk. Het is kort omdat het op dit moment in die beschrijving gaat over de viering. En die is uitbundig. Maar er wordt wel even gezegd wat er aan vooraf gaat. En dat is niet alleen maar daar een zinnetje. Want dat is tot op de dag van vandaag bij de Joden als het Purimfeest vieren. Een vast onderdeel. Het feest begint met de vasten van Esther. Dat is een dag van voorbereiding op die uitbundige feestvreugde. Want het Purimfeest wordt uitbundig gevierd. Even stil zijn. Even terugdenken aan wat eraan vooraf ging. En dat zit in deze geschiedenis ook heel sterk in een van de eerste hoofdstukken waar beschreven wordt dat Esther oproept tot een vaste. Dat is op het moment dat zij besluit om haar leven te gaan wagen. Zij gaat naar de koning om bij de koning te smeken om genade voor haar volk. Die koning die zonder dat hij het zelf doorheeft eigenlijk het doodsvonnis getekend heeft van het Joodse volk, inclusief zijn eigen koningin. En Esther besluit om naar de koning toe te gaan, maar ze weet niet hoe het af gaat lopen. Het kan zomaar zijn dat hij in de verkeerde bui is en kom je bij de koning zonder het te vragen en het bevalt hem niet, dan ben je zomaar dood. En ze doet dan een oproep aan haar volk via Mordechai om in voorbereiding daarop te vasten. Vasten zet je dus eigenlijk even stil bij je kwetsbaarheid. Hoe gevaarlijk het leven is. Het kan zomaar voorbij zijn. En vasten komt in de Bijbel dus ook heel vaak voor. In voorbereiding op het ontmoeten met God. En dat kan in vergelijking wel wat gek klinken. De vergelijking klopt ook niet helemaal. Want nergens wordt er dan op gewezen dat je een soort angst zou moeten overwinnen. Dat het soms gebeurt dat mensen bang zijn voor God, betekent niet dat dat is wat God verlangt. Maar vasten is wel dat je op een of andere manier je iets ontzegt om niet zomaar naar God toe te gaan. Om er niet aan te wennen dat God liefdevol is en genadig. Dat hij niks liever wil dan dat je bij hem komt. Het meest bekende christelijke lied is Amazing Grace. En wat je ook doet als vorm van vasten, het is erop gericht dat je grace, genade, amazing blijft vinden. Dat je even de rust neemt voordat je naar God toe gaat. Dat is het eerste. En dan wordt de verlossing uitgebreid beschreven. Het meest heftige onderdeel van deze geschiedenis. Er worden een paar dingen over gezegd die sowieso goed zijn om in gedachten te houden. Het is ook een hele vreemde situatie die ontstaan is. Er is een edict, een wet uitgevaardigd dat iedereen in het hele Rijk op die bepaalde datum elke Jood mag doden. En die wet is zodanig in het Rijk dat het niet herroepen kan worden. De koning kan niet zeggen, ja dat is een vergissing, het is over. Dus die wet blijft bestaan, maar daarnaast is een tweede wet uitgevaardigd, waarmee de koning duidelijk maakt een soort antimacht wordt opgeworpen. De Joden krijgen het volste recht om zich te verdedigen tegen iedereen die het nog wil. En dan staat er dat er iets verandert in het Rijk, want er valt schrik op alle volken, staat er. En in het boek Esther hebben we natuurlijk vaker gezegd, de naam van God wordt eigenlijk nooit genoemd. En met deze uitdrukking wordt op talloze plekken in de Bijbel gebruikt als een verwijzing naar God. Dat als er schrik of angst op mensen valt, dan is dat een soort ontzag wat God laat ontstaan. Bij Esther wordt het niet letterlijk gezegd, maar er verandert dus wel wat. Alle grote namen, alle mensen die leiding geven, die Ja, die doen niet meer mee. Want die denken, ja, dat tweede edict van koning Ahasverus en Mordechai, die nu een grote naam is, daar gaan we ons aan houden. Dan zou je misschien verwachten dat het ook gewoon rustig blijft. Want niemand heeft de opdracht meer, er moet niet een aanval op Joden ingezet worden. Haman, die leeft al niet meer. Maar wat blijkt is, dat ondanks dat het een plan van Haman is, dat wat er leeft aan haat tegen de Joden veel breder is dan toevallig een zekere Haman die een hekel heeft aan Mordechai, die niet voor hem buigt. In het hele Rijk blijkt een enorme haat te leven tegen Joden. Want op die bepaalde dag was er wel een verschrikkelijke, haat los tegen Joden, waartegen ze zich moeten verdedigen. En mogen verdedigen. En als je goed leest hoe het dan ook verteld wordt, dan is het dus niet een of andere wraakpartij. Sommige Bijbels zag ik, je hebt van die opschriften in de Bijbel, per kopje staat er boven wat er volgt. Die kopjes zijn altijd bedacht. En ik zag een Bijbel, stond boven de wraak van de Joden op hun vijanden. Maar dit is geen wraak. Heel de beschrijving toont aan dat ze zichzelf verdedigen. Want ze komen in opstand alleen, vers 1 meteen, tegen degene die hen belagen. Vers 2, degene die op hun ondergang uit zijn. En er staat in vers 5 dat ze met hen doen naar hun wil. Kun je nog denken, dat klinkt alsof ze zich uitleefden, maar deden wat ze willen. Maar wat er gezegd wordt is, ze hebben alle ruimte gekregen vanuit de overheid om alle middelen in te zetten voor hun verdediging. Dan blijft het een heftig verhaal. De hele geschiedenis door kennen we deze verhaal tot op de dag van vandaag. Wat er gebeurt als er haat losbarst tegen mensen. Het wordt heel eerlijk beschreven, alleen al in de burg Susa, 500 man op de eerste dag, later nog 300 erbij, en in het hele Rijk 75.000 mensen. Bizarre aantallen, maar die, als je meeneemt dat dit alleen maar de bescherming is voor in zoverre ze aangevallen worden, de Joden, vooral zegt het dan iets over de gigantische haat waar ze mee te maken krijgen. Het was in geen enkel opzicht nodig geweest als de hele bevolking in het hele Rijk had gedacht, we laten dat eerste edict voor wat het is. Wij vallen geen enkele Jood aan. Maar de haat die losbarst, roept om die zelfbescherming. En er zijn er opvallende dingen bij. In hoofdstuk 8 vers 11 wordt gezegd, het is een heel ruim edict wat koning Ahasverus doet, want dat zie je ook weer in dit hoofdstuk, die koning komt er niet al te best vanaf. Hij doet echt nooit iets waar hij zelf met rust en wijsheid over nagedacht heeft. Het zijn altijd anderen die alles tegen hem mogen zeggen, en hij geeft ook altijd al zijn macht zomaar uit handen. Maar er komt een hele ruime verordening, de Joden mogen zich verdedigen en ze mogen inclusief alle bezittingen van hun tegenstanders zich eigen maken. Maar in hoofdstuk 9 wordt maar liefst 3 keer gezegd dat ze om te beginnen alleen tegen de mannen strijden. Vrouwen en kinderen wordt niks over gezegd, terwijl dat in het eerste edict wel was. Alle Joden, vrouwen en kinderen, tot de laatste mochten worden uitgemoord. Maar ze steken geen vinger uit, staat er, naar hun bezittingen. En dat is uitzonderlijk bij zulk geweld. Dat de bezittingen en de kwetsbaren worden gespaard. Nogmaals, er vindt dus geen wraak plaats, maar zelfbescherming. Het gaat niet om rijkdom, meer rijkdom. Het gaat om hun eigen leven. En tenslotte, er wordt niet melding gemaakt van nog maar 1 slachtoffer aan de Joodse kant. Alle nadruk ligt in dit gedeelte op het feit dat deze verlossing een geschenk is van God. En dat wordt gevierd bij het Poerimfeest. Dat verwijst naar loten. Haman had het lot laten gooien, alsof dat bepaalde hoe het met het Joodse volk zou aflopen. Maar ondanks dat God letterlijk niet eens genoemd wordt, ervaart het volk een wonderlijke redding. En de nadruk bij het Poerimfeest ligt dus ook niet op een soort juichstemming over het verslaan van de vijanden. Hoeveel en hoe dat gegaan is. Nee, tot drie keer toe, vers 16, 17 en 18, lees het maar na, gaat het over de rust die ze gekregen hebben. De bescherming die ze ervaren hebben. En uit een, wij zouden eigenlijk zeggen, hopeloze crisissituatie ontvangen ze rust. En dat mag nooit vergeten worden, dat moet gevierd worden. En het mooie is, opvallende bij die viering allereerst, dat dat een viering is die heel breed is. Wij zouden zeggen heel sociaal. Je viert dat niet alleen maar van ik ben bevrijd, maar je viert dat samen. Met feestelijke maaltijden, met het uitdelen van lekkernijen en het delen van je rijkdom, geschenken geven aan de armen. En hij is niet alleen sociaal, die viering, maar ook verplicht. Ik zat nog even mee te tellen, maar volgens mij staat het ook 3 of 4 keer. Dat het verplicht is. Het wordt nog een keer extra op schrift gesteld door Esther. Dit moet gevierd worden. Dat kan een beetje gek klinken. Dat je verplicht blij moet zijn of verplicht iets moet vieren. Maar dat heeft dus te maken met, wat ik ook zei, wat we bij Bevrijdingsdag ook al aanvoelen. Dankbaarheid. Dit is zo groot, dit is zo mooi, dit mag je niet vergeten. Dit geschenk, deze verlossing. En tegelijkertijd is het ook iets om waakzaam te blijven. Op je hoede. Want Haman is er niet meer en zijn 10 zonen ook niet meer. Maar wat er leeft bij Haman is niet weg. Dat blijft terugkomen. En als er één volk op aarde is dat dat weet, dan is het volk Israël wel. Tot op de dag van vandaag. En misschien komt het extra doordat we nu met die Esther-serie bezig zijn. Maar het is bijna wekelijks in het nieuws. Antisemitisme, verwijzingen naar oeroude gedachten, complottheorieën, termen als die terugkwamen, als dat de wereld geregeerd zou worden door reptielen. Verwijzing altijd geweest naar Joodse mensen die achter weet ik niet wat allemaal zouden zitten. Het is aan de orde van de dag. Hamans gedachtegoed sterft nooit. Dus wees dankbaar, zegt die verplichting, en wees op je hoede. Dat is sowieso een gewoonte bij het Joodse volk, die elk jaar nog uitbundig gevierd wordt. Op een Joodse manier, ik weet nog goed toen wij in Israël waren, dat we er iets van zagen. We liepen een feestwinkel binnen in Jeruzalem, een soort carnavalswinkel. Het schijnt dat het ook een beetje dat het in het najaar rond dezelfde datum valt. Soms wordt dat een beetje gemixt gevierd. Maar in die tijd kwam ik binnen en hingen maskers die opgezet worden bij de feestelijkheden. En die maskers die zijn maskers van alle mogelijke type aartsrivalen van de Joden. Je kan het zo erg niet bedenken of je kan er een masker van halen. In die tijd hingen de maskers van Gaddafi, van Saddam Hussein. En ik begreep dat er wel eens discussie is over de vraag of je dan ook een masker van Hitler mag gebruiken. Want dat is wel heel ernstig. Maar de spot zit daar ook diep in. Dat je dus eigenlijk bedenken vanuit dat Purim, het lot. Ja, dat denken mensen. Dat het lot bepaalt dat wij als volk niet meer zouden zijn. Maar vieren met vreugde, we zijn er nog steeds. We zijn gered elke keer opnieuw. Nou, als je dat naar ons toe haalt en denk maar, wat kunnen wij daar dan mee? We vieren geen Purimfeest, maar dat vasten, dat stilstaan bij de verlossing en dat vieren, dat is natuurlijk wel sowieso iets van een hele mooie levenshouding. Die in Esther beschreven wordt, als zelfs nog zonder dat de naam van God genoemd wordt. Dat alleen al. Ik denk dat heel veel mensen het zich ook kunnen voorstellen. Ook als je nog eerst weet of je gelooft. Hoe mooi het is dat je heel bewust bent van je kwetsbaarheid. Dat je van tijd tot tijd daar ook even echt tijd voor neemt. Stil voor wordt. Dat je om je heen kijkt en nadenkt wat je hebt. De vrijheid die we hebben. Ook in Nederland al ruim 75 jaar. En dat je dat viert. Om dankbaar te blijven. En op je hoede te zijn. Hoe mooi is dat? Maar dan zeker met God. Als je nadenkt over wat het evangelie vertelt over de Heer Jezus. Ja, dat is iets om van tijd tot tijd echt even stil voor te worden. Tijd te nemen. Op een of andere manier iets te ontzeggen. Misschien iets van de dingen die je altijd heel makkelijk doet. Of waar je vol van bent. Om even stil te worden. In die zin is vasten begint al met gewoon een stukje stille tijd. Even ergens op een dag. Even alles loslaten. En denken aan wat er verteld wordt in het evangelie. We doen het bijvoorbeeld ook in de kerk van tijd tot tijd. Ook al noemen we het misschien niet nadrukkelijk zo. Volgende week begint Advent. Dat is ook een soort van vaste tijd. 4 weken waarin we ons voorbereiden op de viering van het kerstfeest. En niet omdat we doen alsof het niet zeker is alsof de Heer Jezus geboren is. Juist omdat we dat weten. Maar omdat het anders misschien zomaar kerst is en we weer gewoon kerst vieren. Nemen we 4 weken de tijd om heel bewust stil te staan. En het thema van volgende week, dat is, waar wacht je nog op? Dat klinkt natuurlijk een beetje vooruitlopend. Ik weet niet precies wat Herman gaat zeggen volgende week. Maar dit was een voorschot. Waar wacht je nog op? Heb je door wat we straks gaan vieren met kerstfeest? Neem even de tijd. Maar ook met dat wat God gezegd heeft en gedaan heeft. Waar wacht je nog op? Kom je bij hem? Leef je met hem? Vasten, je even iets ontzeggen om bewuster te ontvangen. En dat gaat over de verlossing. Gaat het ook vanmorgen over. Gaat het steeds opnieuw over. Dat is het hart van wat we geloven. Dat God redt door de Heer Jezus. Dat je even bij stilstaat wat het hem gekost heeft. En dat je de diepste vrijheid om met vertrouwen, zoals we zongen aan het begin, door uw genade, Vader, mogen wij binnengaan, mogen we bij God komen. Laat het even ook nu weer doordringen. En ook goed om daaraan te denken, wij zeggen altijd dan, denk eraan wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar wij denken er ook aan dat je dat niet alleen maar in je eentje krijgt, maar ook hoe je dat ontvangen hebt. En wat ooit gebeurde dat in het kleine landje aan de Middellandse Zee. Daar leefde de Heer Jezus, daar stierf hij, daar gebeurt het. Maar daar vandaan zijn mensen het gaan doorgeven. God heeft niet alleen maar op heel wonderlijke manieren de rest van de wereld dat laten weten, maar mensen gingen het doorvertellen. Het kostte en soms alles. En tot op de dag van vandaag gebeurt dat voortdurend. Wat wij hebben, die vrijheid, is zo uitzonderlijk en uniek. Gewoon hier bij elkaar zitten, horen over de Heer Jezus, zingen voor hem. Maar voor miljoenen mensen wereldwijd kost het hem bijna alles. Is het zo ook alles waard? Ook goed om aan te denken. Als we het vieren met elkaar. En tenslotte, dat vieren is dan ook goed om sociaal te doen. Met elkaar. Ik denk altijd als ik met zo'n gedeelte bezig ben, altijd in de Bijbel komt dan ook terug, hè? Feestmalen. Dat doen we misschien nog veel te weinig. Gewoon met elkaar ook eten. En drinken. Delen van wat je hebt. Mensen uitnodigen. Maar ook hier in de kerk. Samenkomen. En verbonden met iedereen die meekijkt, meeluistert. Want dit is zoiets moois en groots. En God laat zo nadrukkelijk merken, en de Heer Jezus laat het ook merken, dat hij alles wat hij gedaan heeft, niet gedaan heeft om allemaal mensen in hun eentje zich gelukkig te laten voelen. Maar om echt samen dat te vieren. Als we samen zingen, aanbidden, als we luisteren. Maar ook praktisch. Ze deelden geschenken uit aan de armen. En ik dacht in de afgelopen week, het kan in de komende winter wel eens voor heel veel van ons een belangrijker en opvallender thema zijn dan we de afgelopen 10, 20 jaar het voor ons was. Er is voor heel veel mensen een hele spannende tijd aangebroken als het gaat om rondkomen. En dat gaat opeens op andere manieren dan we soms gewend waren. Want van de week, in de krant ook las ik, het zijn met name jongeren, relatief jonge mensen, die gigantisch in de spanning zitten over hun financiën. Omdat hun uitgavenpatroon opeens een paar honderd euro per maand extra wordt, alleen vanwege de energiekosten. Die paar honderd euro die er eigenlijk niet is, of in ieder geval alle ruimte wegpakt om andere dingen te doen die je vastzet in werk of plek waar je bent. Omdat je denkt, ja, dit heb ik nu. En het zal een uitdaging zijn om ook als gemeente met elkaar dingen te kunnen delen. Te durven vragen. Maar nodig te kunnen geven. Maar vanuit het vieren van wat we ontvangen hebben. Er is zo'n Purimfeest, de viering, een enorme mooie aansporing. En waarom? Uiteindelijk dat te doen. Waarom zijn we dan ook hier bij elkaar? Waarom is het ook zo mooi om bij elkaar te komen? En als even kan, samen te vieren. Om dankbaar te zijn en dankbaar te blijven. Om tegen elkaar te zeggen en te horen en erover te zingen hoe groot het is wat God ons geeft. En ook waakzaam te blijven. Want die twee dingen staan in het Nieuwe Testament ook heel vaak. Wees dankbaar. Besef wat je hebt gekregen. Maar ook wees waakzaam. Want misschien wel een van de meest sterke teksten is uit de brief van de apostel Petrus. Die zegt, de duivel gaat rond als een briesende leeuw en hij zoekt wie die kan verslinden. Een beeld wat misschien bijna te groot lijkt. Want zo merken we dat toch eigenlijk helemaal niet. Nee, maar de duivel kan ook wel zo rondgaan. Er is misschien wel veel meer aangelegen dat je hem niet ziet. Kijk, de duivel vindt het niet erg als we hem niet doorhebben dat hij aanwezig is. Maar dat hij wel zijn werk kan doen. Je dankbaarheid te vergallen. Te voorkomen dat je daarom delen wil. Om je dwars te zitten, om te vieren, samen met anderen. Om wat voor reden dan ook. Omdat het misschien gewoon makkelijker is, om het soms niet te doen. Of omdat het ook maar soms ingewikkeld is. Het zijn niet per se je vrienden met wie je in de kerk zit. Het zijn mensen zoals jij en ik, die soms ook tegenvallen. Daardoor je soms misschien het zicht ontnemen op de kern van het evangelie. Die zegt dat God niet gekomen is om lieve mensen te bevestigen. Maar om mensen te redden die het zonder hem niet redden. Dus bij elkaar komen. En vieren. Als een verplichting. Niet als de zoveelste regel. Maar om dankbaar te blijven. En op je hoede te zijn. Zodat we dicht bij God blijven. Amen.